This is Studio 45.
Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Salto. Iedere 22e van de maand, om 8 uur 's avonds, klinkt bij het muziekgebouw aan het IJ de huil van de wolf. Dit geluidsmonument is een interactieve installatie. De compositie wordt aangestuurd door een aantal meteorologische elementen die worden gemeten op het dak van het muziekgebouw. De huil van de wolf, gecomponeerd door Martijn Padding, is een eeuwigdurende buiging voor Jan Wolf, hoornist en oprichter van het muziekgebouw in het IJ. Zonder zijn visionaire blik was dit paleis voor de hedendaagse muziek nooit verrezen. Te gast in deze uitzending Martijn Padding, Maarten van Boven, Olga Zuiderhoek en Mees Vos. Mijn naam is Harold Tiatte en welkom bij Studio 45. De opening is een saluut op de hoorn, geschreven door Louis Andriessen, voor de onthulling van de huil van de wolf. Op 22 augustus, de 10e sterfdag van Jan Wolf, is deze compositie voor de tweede keer uitgevoerd door Mees Vos en Felix Pijnenborg.
Thank you. Heeft alles voor me betekend. Van vroeger al in de concerten in de ijsbreker. Maar wat hij met al zijn dadenkracht gepresteerd heeft om dit hier neer te zetten, is onvoorstelbaar. Het zou nu niet meer kunnen. Dit moeten we eren. Ja, ik vind het fantastisch dat dit moment er nu is.
Ja, echt heel mooi. Fantastisch.
Om een beter beeld te krijgen wie Jan Wolf nou precies is, spreek ik met Martijn Padding. Martijn is pianist, componist, hoofddocent compositie aan het Haagse Conservatorium. Hij is de componist van De Huil van de Wolf, maar was bovenal bevriend met Jan Wolf. Mijn eerste vraag is, hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
Ik heb Jan Wolf ontmoet als een hele zeer jonge componist, toen ik met een vriend die cello speelde regelmatig in de ijsbreker was. En Jan die deed er alles, die sleepte de kabels, die maakte de programmering, die hield het gebouw schoon. En die zag ons repeteren en die viel volgens mij voor de, zeg maar, de vitaliteit en de woestheid waar wij aan het spelen waren als jongens van 22. Zijn zet was toen, ik ga jullie gewoon zoveel mogelijk laten spelen en programmeren. Dat heeft hij ook gedaan. Dus daarop, volgend jaar, heeft hij mij ontzettend geholpen met mijn muziek te laten spelen en mijn publiek te geven. En daarna heb ik hem ook nog intens leren kennen, omdat ik bij de Volharding, een belangrijk ensemble, een straatorkest wat door Louis Andries is opgericht, waar Jan natuurlijk vele jaren gespeeld heeft. Toen ontmoette ik hem weer op een intense manier. En nog ver later, toen ik samen met Louis Andriessen, de groepslid van het Haagse Conservatorium, notabene in Amsterdam, in die mooie ijsbrekerzaal ging geven. Daar was Jan heel trots op. Hè? Want Jan en Louis waren gezworen kameraden.
Heb je andere voorbeelden van muzikanten die hij daar een podium heeft gegeven?
Ja, god, eigenlijk in die tijd, toen de ijsbreker begon, dat was ook eigenlijk het begin voor de ensemblecultuur in Nederland. Hè? Want waarom Nederland zo groot is geworden ook in de hedendaagse muziekwereld, heeft te maken met die ensemblecultuur. In de jaren 70, 80 ontstonden er overal ensembles. Ook overal trouwens concertpodia. Heel vaak gedreven door enthousiaste vrijwilligers. Er waren zo'n 70, 80 plekken waar je Nederland kon spelen. Nou, ze zijn nu nog op de vingers van één hand te tellen. En ensembles als Asco Schoenberg, een van de oudste ensembles in Nederland. Asco moet ik zeggen, want ze zijn nu samen, maar vroeger waren ze apart. Het Asco Ensemble, een studentenensemble, wat zich specialiseerde in hedendaagse muziek. Het Schoenberg Ensemble, wat Rijmer de Leeuw heeft ontwikkeld. Een nieuw ensemble, ik noem er even drie. En het Uys Ensemble, over de Volharding hebben we het al gehad, hè. Die groepen die ontstonden allemaal in die tijd. Die hadden allemaal hun huis in de ijsbreker. Ja, dus in de ijsbreker speelden ze per tourbeurt. En daarmee heeft Jan heeft ze echt op de kaart gezet.
Hij was ook een groot visionair, Jan. Hij had grote dromen, ook voor Amsterdam.
Ja.
Waar kwamen die dromen vandaan?
Die kwamen voort uit het feit dat nadat hij die ijsbreker had opgezet, en nadat die ijsbreker eigenlijk dat moest wel stoppen. Want mensen die vielen flauw, omdat het zo heet werd in dat zaaltje. Er konden maar 120 mensen in. Het was altijd, waren er mensen die niet naar binnen konden, omdat het uitverkocht was. Ja, dat was duidelijk voor Jan, ik moet naar iets groters. En toen heeft hij een hele avontuurlijke stap gezet. Hij dacht niet, oké, dan ga ik naar een zaal voor, dan zeggen 300 mensen of 400 mensen. Nee, hij zei, ik wil een huis, ik wil een plek hebben in Amsterdam die zich kan meten met alle grote concertzalen in de wereld. Echte grote zaal, met ergens anders in het gebouw nog een kleine zaal.
Maar ook heel ambitieus, aangezien we al het concertgebouw hebben met de beste akoestiek.
Ja, dat is waar. Maar het concertgebouw is een chic gebouw. Mm-hmm. Waar in feite, daar wordt wel eens moderne muziek gespeeld. Maar het zit dan altijd eigenlijk wel verstopt tussen de Brahms en de Broek en de Symfonie. Om het maar even heel kort door de bochten te zeggen. Er zijn natuurlijk ook waanzinnige dingen gebeurd als De Matinée, een series waar heel veel hedendaagse muziek wordt gedaan. Maar dat is het concertgebouw, is een ultra-conservatieve plek. En echt, je zou kunnen zeggen, het kroonjuweel van de klassieke kanon. Dat is ook allemaal nodig. Maar Jan droomde aan iets, over iets heel anders. Echt een plek voor het allernieuwste.
Hoe heeft u dat overgebracht aan de stad, aan de wethouders, aan de mensen die erover beslissen?
Ja, nou, ja, dat is dus eigenlijk zijn grote kracht, want het was visionair en het is een hele een driftige, drammerige man. Hè, om maar even ook de andere kant van zijn ongelooflijke charmante présence ook even te melden. Hij kon verschrikkelijk innemend zijn, een hele mooie entree maken, maar daar zat ook dus die drammerige...
Is dat perfectionisme?
Ja, zeker. Ja. Ja, ook geen tegenspraak dulde. Dat zat er ook natuurlijk in. Dat had hij ook nodig om die plannen te kunnen realiseren. Want hij heeft er uiteindelijk 10 jaar over gedaan om het paleis aan het ei te bouwen voor ons. En dat zijn allerlei plannen gesneuveld. Op het Westergasterrein heeft hij het geprobeerd. Hij heeft het in Trebremies in Oost heeft hij uitgeprobeerd. Allerlei plekken waar het niet lukte. En hordes bureaucraten, stadsbestuurders op zijn pad tegengekomen. Die we moesten omzagen, of vriendelijker gezegd, die moesten overtuigen. Dat kon hij natuurlijk. Daar schuilt eigenlijk ook een grote kracht van hem in. Dat het een enorme powerhouse was. En ik denk, ja, hij is ook opgebrand daardoor. Dat was zo'n ongelofelijke zware arbeid. Ik heb hem heel vaak in die periode gesproken dat hij met de hand in het haar zat. En dat hij dacht, Jezus, dat gaat niet lukken. Wat ik nou heb meegemaakt en nu moet ik dat en dat doen. Hij kwam uiteindelijk helemaal ook niet meer toe aan de muziek zelf. Ja, is echt een politicus geworden. Maar die straatvechterachtige mentaliteit die je ook nodig had om in de volharding te spelen, want dat orkest speelde op straat, die kwam hem heel goed van pas toen hij later dus echt een politicus werd.
Bij de naam Louis Andriessen komt vaak de Haagse school naar boven. Wat is precies de Haagse school? Want dat komt steeds terug.
Ja, de Haagse school, Dat is een stroming, zou je kunnen zeggen. Of het is eigenlijk meer een attitude, een houding van een groep componisten en muzici samen. Dat is heel erg belangrijk, hè, dat, voor die Haagse school. Die, laten we zeggen, vanaf midden jaren 70 tot zo'n beetje aan 2000 heel actief waren. Niet echt als groep, maar wel als mensen die geestverwanten waren. Ik zei het al, het samenwerken was belangrijk. En er heerste ook wel een soort van esthetiek. En die ging in ieder geval over helderheid, over transparantie, over no-nonsense, over het niet proberen gevoelens uit te drukken. Want muziek drukt altijd iets uit. Ook een hele duidelijke politieke stellingname. En met een heel open oor naar popmuziek, naar improvisatiemuziek. Hè? Dus veel meer daarnaar kijken dan naar wat er, zeg maar, uit de, ja, wat gebruikelijk is geweest in dit deel van Europa. Dat je maar zo'n beetje achter Duitsland aan moest lopen. Dat was een hele felle reactie op de slaafse volgen van de kanon. Er werd ook veel naar beeldende kunst en de minimal uit Amerika gekeken. Een heel mooi voorbeeld is het ensemble uit die Haagschool. Dat was het ensemble Hoketus. En dat bestond uit een hele merkwaardige instrumentatie voor de tijd. Panfluit, elektrische gitaar, basgitaar, elektrische piano's. Dat ensemble speelde eigenlijk veel meer als een band dan als een klassiek ensemble. En die hebben de hele wereld over getoerd, een ongelooflijke invloed gehad. Hè? Dus niet alleen door die waanzinnige muziek, die opzwepende, heel helder gestructureerde, consequente muziek. Maar ook door de, ja, die popachtige en een hele vitale manier van spelen. Die, ja, die eigenlijk heel ongewoon was binnen de klassieke wereld. In die aesthetiek van de Haagse school gaat het echt over een muzikaal object nemen. En dat helemaal tot de bodem uitdiepen. En dat vaak duurt dat ook heel erg lang. Het zijn vaak lange en hele substantiële stukken. En meedogenloos. Er is een vorm van meedogenloosheid in de muziek. Dus het is niet sentimenteel zo. Dus misschien zou je kunnen zeggen dat het ook anti-lyrisch is. Dat niet die kant van popmuziek, maar veel meer de, ja, de hele ruige kant van popmuziek. Misschien mensen als Captain Beefheart of zo. Thank you.
De kunst van een goede hornist is om exact op het goede moment precies die hoge noot te pakken. Was getekend Jan Wolf. Ik spreek met Mees Vos. Hij is voorzitter van het Nederlands Hornistengenootschap en docent hoorn aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daarnaast is hij solo-hornist bij het symfonieorkest Fion. Ik spreek met hem over de magie van de hoorn.
Ik ben zelf begonnen toen ik 6 was, wat voor een hornist relatief jong is. Omdat je vaak je tanden, je melktanden moet hebben gewisseld. En dat gebeurde bij mij vrij jong. En ik had blijkbaar al op jonge leeftijd een roeping om dat te gaan doen. Ik ben bij de muziekschool in Amsterdam langs geweest. Toen zei ik, ja, dat moet ik spelen. En toen vroeg de eerste juf, Agnita de Bie. Ja, je wilt het zeker spelen omdat hij zo mooi glimt. Nu schijnt dat ik dan heb gezegd van, nee, vanwege de mooie klank. Dus daar was eigenlijk de liefde eigenlijk geboren al. Betoverd door het mooie geluid. Maar ik geloof wel dat die soort van intrinsieke liefde voor de hoorn, voor de klank van de hoorn met name, die zit er nog steeds in. Dus ik geloof echt wel dat dat bijna iets fysieks is. Ook toen als kind al dat je voelt van, hé, wacht even, nu gebeurt er iets. Hier voel ik me thuis.
Het lijkt me ook vrij technisch om het te bespelen. Je moet de juiste blaaskracht hebben, zeg ik dat goed?
Ja, je brengt je lippen in trilling als een soort, zoals je een hoe zeg je dat, een paard nadoet. Of een auto nadoet. Mm-hmm. Dus je lippen trillen. En die trilling brengt de lucht in trilling. En dan, de hoorn is eigenlijk een soort grote versterker daarvan. Dus het is in die zin eigenlijk een heel simpel instrument. Je kan het gewoon vergelijken met een tuinslang waar je dus inderdaad je lippen opzet en dan laat trillen en dat is het. Daar zit ook de moeilijkheid dan net in, dat het zo simpel is. Je moet eigenlijk alles met je lippen doen. Dus de meest kleine verandering van je lipspanning zorgt ervoor dat de toon al verandert. En de tonen zijn niet zoals bij een piano zichtbaar. Daar zit de C en daar zit de G. Nee, die hangt ergens in de lucht. En die moet je met je lippen zo eruit grijpen. Dat is de moeilijkheid ervan. Je lippen zijn eigenlijk vergelijkbaar met die van je zangstem. De
stembanden.
Stembanden, precies. Dus het is, je hebt daar geen directe controle over. Maar je hoort in je hoofd een toon. En dan komt die hopelijk, komen je stembanden, of in dit geval je lippen, in trilling op die frequentie. Omdat de hoorn relatief heel lang is en het mondstuk heel klein, zitten de boventonen, de natuurlijke reeks van tonen die je op een buislengte kan spelen, die zitten vrij dicht bij elkaar. Je zit vrij hoog in de boventoonreeks, waardoor alles heel dicht bij elkaar zit, heel gepriegel is, waardoor je heel makkelijk naast de bedoelde toon speelt en dan hoor je kiuu, een zogeheten kicks. Daar zijn we elke dag nog mee bezig dat weer beter te krijgen.
Is dat iedere dag oefenen?
Zeker, ja. Elke dag studeren, ja. We doen bijna alle muzici hoor, dus wat dat betreft zijn we niet uniek. Wat ons wel typeert is dat we elke ochtend op tijd inspelen als hornisten, weet je wel. Toch een uur, anderhalf uur voor de repetitie al aanwezig zijn. Even de boel opwarmen, de lippen stretchen, bloed er doorheen. Het is toch niet uitpakken en meteen spelen.
Geldt dat voor alle koperblazers?
Vaak wel. Je ziet bij veel koperblazers dat ze veel inspelen. Het is ook een beetje een cultuurdingetje, maar het heeft ook echt met het fysieke aspect te maken dat je... Ja, de lippen wil opwarmen, want ze worden ook vaak zwaar belast. Ze kunnen wat stijf worden. En als je ze dan op tijd, zoals een soort sporter opwarmt. Die liefde voor de hoorn, die is altijd gebleven. En zoals gezegd, voor mij zit hem dat voornamelijk in de klank. Het is de klank zelf die bijna beroert. Mm-hmm. Het is dus niet zozeer de... Bij de viool kan je natuurlijk enorm virtuoos spelen. En hoog en snel. Hoorn moet het daar niet van hebben. Het is niet een instrument waar je heel snel op kan spelen. Maar het is... De klank zelf, die een bepaald soort boventonen heeft, de diepte van het geluid. Zeker als je bijvoorbeeld naar het concertgebouw gaat. Dan alleen één simpele toon kan je al raken. Bijvoorbeeld het begin van de beroemde symfonie van Bruckner, de vierde symfonie van Bruckner. Begint met een soort fluisterend strijkers en daar overheen. De eerste hoorn speelt alleen maar een kwint. Het meest oerinterval dat er ongeveer is. Dat is geen melodie, maar dat is alleen die kwint. En eigenlijk dat al is zo beroerend. En daar kan ik niet de vinger op leggen wat dat is. Dat is denk ik iets magisch.
Ook in het overbrengen van je vakmanschap. Je geeft les op het conservatorium. Ja. Maar je bent ook voorzitter van het Nederlands Hornistengenootschap.
Ik ben daar al lid van als klein kind. Toen ik dus begon op de muziekschool Zuid bij Agnita de Bie. Die zei meteen van, nee, dan moet je wel lid worden van het Nederlands Hornistengenootschap. Daar zijn alle hornisten lid van in Nederland. Mm. En voor mij als jong kind was dat natuurlijk heel mooi, omdat je... Wat er mooi is aan die vereniging, is dat echt iedereen er lid van is. Dus vanaf de simpele amateur die net begonnen is, tot en met de solonist van het Concertgebouworkest. En we krijgen allemaal dat blaadje, de Uilenspiegel, thuis gestuurd. En voor mij als jonge jongen die dan op een gegeven moment doorheeft van... hey, ik wil hier iets mee of ik vind het interessant. Vond ik het leuk om te zien dat mijn naam dan in hetzelfde ledenbestand stond... als de hornisten waarvan ik de cd's had. Jacob Slachter, Jasper de Waal. Dus dan las ik niet eens zozeer de artikelen, maar het feit dat mijn naam er al tussen stond... en dat ik de adressen van die mensen op kon zoeken, vond ik eigenlijk al heel spannend. Hè? Dat we een soort gelijken waren binnen die vereniging, was super. En nu kreeg ik vorig jaar dus, of inmiddels bij 2 jaar geleden... werd mij gevraagd of ik niet Wart Asman wilde opvolgen als voorzitter... wat hij 18 jaar heeft gedaan. Dat vond ik een enorme eer en heb ik even over nagedacht. Dat ik, ja, natuurlijk wil ik dat. Dat lijkt me hartstikke leuk. Dus dat doe ik nu 1,5 jaar, 2 jaar...
Is het bij het genootschap ook dat je Jan Wolf hebt ontmoet?
Ja, Jan Wolf, dat is een grappig verhaal. Dat is een soort persoonlijk ding. Als kind had ik dansles, ballet, jazz, ballet, weet ik veel. Een dansles, de studio achter in de IJsbreker, waar Marien Kramer, eerste vrouw van Jan Wolf, dansles gaf. Daar had ik dansles. En ik zat in de groep met de jongste dochter van Jan Wolf. Jacqueline. Dus hij liep daar vaak rond en ik zag hem daar regelmatig als vader van. Ik wist helemaal niet wie dat was natuurlijk op dat moment. Maar daar heb ik hem een paar keer daar ontmoet. Later heb ik nog een keer, toen hij inmiddels overleden was, heb ik nog via iemand een enorme reeks etudeboeken, dus oefeningsboeken voor de hoorn geërfd van Jan Wolf. Via.
Mooi, ja.
Op die manier heb ik, dat is mijn persoonlijke connectie van Jan Wolf. Maar dat was ver voordat ik voorzitter was. Toen was hij overleden natuurlijk 10 jaar geleden. Ja.
Een van jouw wapenfeiten in het Nederlands Hornistengenootschap is de erepenning ter nagedachte van Jan Wolf. Het is een mooi vormgegeven penning.
Zeker.
In de vorm van een beker van de hoorn, zeg ik dat
ja,
goed?
Ja, helemaal.
En ontworpen door jouw moeder.
Zeker. Nou, de aanleiding was een beetje, dit jaar bestaat het Nederlands Hornistengenootschap 40 jaar. Dat is 40 jaar geleden opgericht door Hans Dullaert samen met Jan Wolf. Dus zij met z'n tweeën hebben dat opgericht. Hans Dullaert leeft nog, maar Jan Wolf is ook dit jaar 10 jaar overleden. Dus we dachten, kunnen we nu niet bij het festival dat we hebben georganiseerd, naar aanleiding van dit 40-jarig jubileum, ook op een manier Jan Wolf eren? En toen is in het leven geroepen de Jan Wolf Erepenning, voor bijzondere verdiensten voor de hoorn en voor het hornistengenootschap, om die uit te reiken op dat festival. Dat hebben we gedaan, dus dat was in mei. Tweede festivaldag hebben we tijdens het slotconcert die erepenning uitgereikt aan Wart Asman, mijn voorganger als voorzitter, die dat 18 jaar heeft gedaan en ook Jan Wolf goed kende en met hem ook een ander jubileum heeft georganiseerd in een muziekgebouw aan het IJ voor de hoorn. En dat was eigenlijk heel bijzonder, want mijn moeder dus, Lisbeth van Keulen, die is kunstenaar, die heeft uit koper, vind ik, een prachtige penning gemaakt in de vorm van dus een hoornbeker met daarin de sinusoïde van de boventoonreeks, dus de geluidsgolf van de boventoonreeks die verdubbelt op die penning. Zoals precies ook de boventoonreeks van de hoorn van toon naar toon wisselt, gaat de sinusoïde ook van enkel naar dubbel. Dus dat
was precies wat ik me afvroeg.
En Wart die heeft hij nu in zijn bezit. En ik denk mijn moeder heeft nog ook ergens een replica of een testversie liggen thuis.
Wat is het de bedoeling dat hij vaker wordt?
Het idee is wel dat hij de mal is er namelijk nu. Mm-hmm. Dat we die wat regelmatiger gaan uitreiken. Dat zal misschien niet een jaarlijks evenement worden. Maar wel iets wat we vaker kunnen gaan doen. Misschien 2 jaarlijks. Om iemand te eren die veel betekent heeft voor de hoorn. Of de verbreiding van de hoorn. Of voor het Nederlands Hornistengenootschap wat heeft betekend. En op die manier houden we ook Jan Wolf in leven, zullen we maar zeggen. Zijn naam. Het idee daarvoor, ook weer als qua familie aangelegenheid. Van mijn vader kwam. Die zei van, moet je niet iets met Jan Wolf en hij had eerst bedacht de Jan Wolf bokaal. Maar dat vond ik dan weer een beetje te veel als een voetbalclub in plaats van een voetbalprijs. Dus dan dacht ik, een erepenning lijkt me.
Thank you.
Met Maarten van Boven, Martijn Padding en Bart Mesman gaan we de Wolfmachine in controleren en stappen we in de luifel van het muziekgebouw om de boksen te inspecteren. De Wolfmachine.
Overzichtelijk gekje.
Nooit een reset maken op de 22e. Na 1500 uur, anders zal de wolf niet van zich laten horen. Want waar kijk ik naar?
Ja, volgens mij zit hier achter een computertje met een internetverbinding. Mm-hmm. En die computer zorgt ervoor dat de geluiden worden afgespeeld. En dit zijn gewoon de versterkers van de luidsprekers die daar op die vloer staan.
Wat interessant is, die computer bevat eigenlijk twee soorten informatie. Dus het programma wat de compositie regelt. Maar ook de informatie die van de meta-apparatuur van het dak komt. Ja. Daar gaat het over. Ja. Dat is eigenlijk het bijzondere van die, ja, van dit monument.
Ja, die weerscomponenten die worden doorgespeeld via het systeem hier naar die computer.
Dus die, inderdaad, die metingen van luchtdruk, luchtvochtigheid, windsnelheid en temperatuur. Mm-hmm. Komen samen met dat computerprogramma en die worden, dat heeft Berkelaar gedaan. Die hebben dat omgezet op een digitale manier, zodat het past in het computerprogramma voor het componeren. Zo wordt het verwerkt en als dat klaar is, gaat het naar die versterkte, die sturen het uit naar de boxen waar wij zo meteen naartoe gaan lopen. Want dat is, het gaat dus over het programma wat Jo van Krij heeft gemaakt en waar vervolgens die Berkelaar mee aan de slag is gegaan. Ja. Voorheen kreeg ik altijd meldingen van, je hoeft geen actie te ondernemen, de wolf werkt.
Ja.
En dat is sinds een tijdje is dat nu zo.
Dat is dus wat ik weer
op
die dat we wel die terugkoppeling.
Ja, want er was altijd dat ze dan smiddags even gingen testen van, werkt het?
Ja,
dan weten we voor vanavond dat het werkt, maar dat was eigenlijk daarom.
Ja, dat is een enkele.
Ja, moet je opgeschat.
Daar kunnen we beter niet overheen lopen. Dus,
er zijn een soort paden hier gemaakt met dubbele roosters. Het is niet zo dat je daarop gaat staan en dat je er doorheen dondert, maar dit is één cluster van speakers. Staat er ook nog één aan de andere kant, weet ik?
Ja, er zijn vier in een serie geschakelde speakertjes. Vooral René Bakker, die dit gebouwd heeft, die heeft wel geëxperimenteerd met wat het beste was waar ze ongeveer zouden liggen. En met de stand, dat herinner ik me. Dus als hij zo staat, dan is dit de uitkomst van dat onderzoekje.
Ja. Dat is ook het mooie, hè? Dat je als een soort roep van Tarzan, ook al kom je hier op de fiets langs, dan hoor je gewoon de huil van de wolf ook. Mooi, de sokkel?
Die staat hier onder, recht onder.
Daar, we staan er bijna recht
onder. Hoe hoog is dit, Maarten?
Jezus,
wat denk je wel wat?
Ik weet het wel ongeveer.
Ja?
Volgens mij 22 meter.
Ik wil zeggen, het is iets van 30 meter, denk ik.
Die sokkel die heeft wel te lijden.
Ja, dat vind ik ook wel weer mooi, dat het weer daar ook vat op heeft.
Ja. Dat zijn ook wat vandalen bezig geweest volgens mij.
Ja, hij is weer gemaakt. Hij is op een gegeven moment echt stuk.
Ik moest er een beetje van schrikken, want ik wist niet wat het was. Het leek een beetje op het geluid van The Purge. Het is een film waar dan 12 uur een alarm gaat en dan hoor je zo'n soort geluid. En dan kun je alles doen wat verboden is, zeg maar. Dus dan breekt de hel los. En dat deed me daar een beetje aan denken.
Thank you.
Martijn Padding, componist van De Huil van de Wolf. Hij neemt ons mee in het verhaal van de compositie van De Huil van de Wolf.
Ja, De Huil van de Wolf. Dat is een geluidsobject in memoriam Jan Wolf.
Hoe was dat voor jou dat je daarvoor gevraagd werd?
Nou, dat vond ik fantastisch. Want ik maak heel graag stukken voor een vriend. Daar begint het al mee. Mm-hmm. Dus ik vond het heel erg eervol om iets in zijn termeerdere glorie van zijn persoon te maken. En ook omdat het zo'n origineel werk zou kunnen worden. Dat had ik gelijk al in de gaten. Want Maarten van Boven, de directeur van het muziekgebouw, die benaderde me en zei, ja, wat anders. We willen eigenlijk een geluidsmonument. En dan moet je dus rekening mee houden dat we de speciale apparatuur die op ons dak staat, namelijk apparatuur die de windsnelheid, de windrichting, de luchtdruk en de luchtvochtigheid regelt. We willen graag dat je iets maakt waar die apparatuur dus invloed op heeft. Hij wilde dus dat het een interactief kunstwerk zou worden, wat dus iedere keer anders zou zijn. En dat anders zijn zou dan moeten worden bepaald door de metingen van die apparatuur. Het andere wat hij zei is, en ik wil graag dat dat kunstwerk, dat dat iedere 22e van de maand speelt. En dat dat voor eeuwig geprogrammeerd wordt. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ik weet dat er bijvoorbeeld is een stuk van John Cage in Duitsland. Dat speelt al, ik geloof, al tientallen jaren. En dat houdt pas op in, ik geloof, 2300 of zo. Maar dit gaat eigenlijk in zekere zin nog veel verder.
Dit gaat er overheen.
Dit gaat er overheen, want dat moet dus eigenlijk in principe tot in lengte van tijden doorklinken. Dat is een soort van filosofisch iets. Want ja, uiteindelijk zal het akkoord, dat gebouw wat er nu nog mooi bij staat, dat flikkert in elkaar. En de apparatuur die we in het dak hebben gestopt om dat monument te laten horen, ja, die zal over 10 jaar ook al aan vervanging toe zijn. Maarten vroeg om een idee over dat monument van Jan Wolf. En toen moest ik terugdenken aan een gesprek wat ik met Jan heb gehad, jaren terug, ergens op een maandagochtend in de buurt van Artus. Op dat moment gingen de sirenes, die gingen af. Hè? En de wolven in Artus, die gingen meehuilen. Dat is bekend ook. Die huilen mee met sirenes. Ook andere dieren schijnen dat ook, geloof ik. Die hyena's ook. Maar dat konden we horen. En ik zag dat Jan daar met ontzettend veel plezier naar zat te luisteren. En toen realiseerde ik me gewoon, ja, die man is eigenlijk ontzettend trots op zijn naam. En het is ook een hele mooie naam, Wolf. Dat beeld van dat gesprek, dat kwam heel sterk terug toen Maarten nou vroeg, wil je nadenken over een idee over dat kunstwerk? Toen wist ik gelijk, oh ja, het moet over een echte wolf gaan. Het moet over het moet gaan over deze zijde en gene zijde. Het moet gaan over een wolf, dat zijn wij. Mm-hmm. Wij roepen Jan aan de overkant van het water. En dan zou daar ook een wolf moeten terugroepen. Dat was eigenlijk het basisidee. Toen dacht ik ook, ja, dat is mooi als we dat water, als we het ei erbij gebruiken, of zien als een metafoor, dat is een soort van Styx, hè, uit die Griekse mythologie. Dus ja, moest je met een bootje, moest je aan de overkant komen, je dodenrijk terug. Dat idee had ik van de ene wolf, die roept de andere wolf op, we roepen naar Jan, en dan roept hij terug.
Heel snel een concreet idee.
En dat had groot te maken met het beeld van, oh ja, dat ene gesprek. Ja, toen ik zag dat hij gewoon plezier in zijn eigen naam had. Toen volgde een zoektocht naar allerlei, naar wolven. Had ik nog nooit gedaan. Ja, ik had wel zo'n wolf gezien in Artus. Ik ben daar maanden mee bezig geweest. Een belangrijk verschil bijvoorbeeld is dat de wolven uit Europa, dat die dus zachter zingen dan bijvoorbeeld de wolven uit Amerika. Maar dat ze langere uithalen hebben en meer woe, 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 dus meer steeds die curve even omhoog. Ze zingen eigenlijk veel melodieuzer, zouden we zeggen. Als je de muzikaal naar luistert, denk je, god, ja, die wolven uit Europa, dat is niet zo schreeuwlelijk. En die zingt eigenlijk mooier en melodieuzer. Er zitten meer curves in die melodie dan die Amerikaanse. Dus uiteindelijk ben ik terechtgekomen op een wolf uit Oezbekistan. En daar hebben we want ik deed dat samen met Johan van Krij, dat een sonoloog. Wiens specialiteit het is computerprogramma's te programmeren om composities te realiseren. Want ik wist al gelijk, ik heb verschillende mensen nodig. Ik heb iemand nodig die mijn ideeën, mijn blueprint die ik gemaakt heb, waar alles in staat wat er op welk moment moet gebeuren, om dat te kunnen vertalen in een computerprogramma. En als hij dat gedaan heeft, dan hebben we ook nog eens een keer een bedrijf nodig, een ingenieursbedrijf nodig, dat de metingen van die weersomstandigheden, die zo vertalen dat die in dat computerprogramma van die compositie kunnen gaan zitten en daar invloed op kunnen hebben. En als laatste stap hadden we dan René Bakker nodig, die uiteindelijk de boxen gebouwd heeft. Ik realiseerde me gelijk, dit is een hele rare grensoverschrijdende opdracht voor me. Normaal maak ik stukken voor, nou, of een concertgebouwkist of voor allerlei leuke ensembles.
Maar hoe verschillend is het om gedeeltes van je werk over te laten aan een computer?
Nou, dat is heel fijn. Ik zou het denk ik niet leuk vinden om de computer alles te laten beslissen. Mm-hmm. Dus nee, het is alleen maar leuk als je zelf ook in command blijft. Dus ook gelijk, ik moet een blauwdruk maken voor waarin eigenlijk alles staat. Precies hoe lang het gaat duren en op welke momenten er in de tijd er iets zou kunnen gaan gebeuren. En dan mag die computer mag kiezen. Want het is zo complex om al die gegevens die per seconde naar binnen komen. Er is zoveel bar druk. Het is 27 graden Celsius. De vochtigheid zo. Ja, geen mens kan daar dan heel snel een beslissing over nemen. Maar een computer wel. Dus het kan niet zonder computer. Het begon er dus mee dat ik zelf naar de componeertafel ben gegaan. En ben gaan nadenken, hoe zet ik dit in elkaar? En toen kwam ik erachter dat in de naam Jan Wolf hele mooie getallen zitten. Dus als de A een 1 is, de B een 2, dan kom je, als je optelt, Jan Wolf is het getal 87. Toen dacht ik van oké, dat stuk, dat gaat eigenlijk over twee werelden. Het gaat over de wereld waar wij leven, het gaat over de wereld aan gene zijde. Het stuk moet eigenlijk twee werelden, dus 2 keer 87 zou het moeten zijn. Ik heb gewoon gezegd, oké, dat is 2 keer 87 seconden, dus dat bij elkaar is dat 2 minuten 54. Daarom duurt dat stuk 2 minuten 54. Op basis van die Jan Wolf getallen. Want al die getallen die in die naam zitten, dat zijn dan wolfgetallen. Je kunt ze optellen. Komt er een heel raamwerk van belangrijke getallen uit. Mm-hmm. Die je kunt vertalen in secondes. En die geven zeg maar die blauwdruk waar ik het over heb. Van zaken die wel of niet kunnen gebeuren. En of iets gebeurt. Dat hangt dus af van de weersomstandigheden. Dus nou, hier heb ik die tekening. Dat zie je. Daar staan allemaal getallen en pijlen en momenten. Het zijn allemaal momenten waarop er iets kan gebeuren. Dus het gaat over een wolf 1. Het gaat over een wolf 2. En dan is er nog één ander element in die compositie die belangrijk is. En het is namelijk het feit, het is een biografisch gegeven, dat Jan Wolf was ook een sleepbootkapitein. Ja, in zijn vrije tijd voer die op de Anna Sophia. Toen ik dat dus 6 of 7 jaar geleden maakte, toen bleek dat hij ergens op een werf in Zaandam lag. Wat we dan kunnen doen, we kunnen de hoorn, de scheepshoorn van die boot, die gaan we opnemen. Want Jan was ook een hoornist. Dus ik dacht, dat is een hele mooie analogie. De scheepshoorn, die staat ook voor hem als hoornspeler. Toen zijn we naar die scheepswerf gegaan en gevraagd of we die hoorn konden opnemen. Toen hebben ze die hoorn uit die boot gemonteerd. Hebben ze in een loods gezet. En dat was zo koleren luid. Het was keihard. Keihard. We moesten geloof ik 20 meter afstand staan om het überhaupt te kunnen opnemen. Op basis van die ene hoorn dacht ik, oké, in het stuk mogen 3 verschillende hoorngeluiden voorkomen. Er is de originele hoorn, maar dan maak ik ook een Jan-akkoord. Dus een akkoord, een groep van 3 tonen die de letters Jan symboliseren. Ik maak een akkoord van 4 tonen die de 4 verschillende letters van Wolf in zich hebben. Mm-hmm. En ik maak het Jan Wolf akkoord, waarbij die 3 en die 4 tonen samen komen. Dus het Jan akkoord is dit akkoord geworden. Een heel mooi dissonant akkoord. Dit is Jan. En Wolf is dus allemaal 4 die getallen is dit. Dat is het Wolf akkoord. En het Jan Wolf akkoord is dit akkoord. Zie je, dus ze gaan van 3 naar 4 stemmen naar 7 stemmen. Dat is wat je uiteindelijk in dat stuk hoort. Dus je hoort 2 wolven naar elkaar huilen. En daartussen af en toe, als de weersomstandigheden gunstig zijn, hoor je die scheepshoorn, niet gewoon zoals hij normaal in 1 met 1 toon loeit, maar in akkoorden loeien. En er is misschien nog 1 ding wat ik moet zeggen over die wolven. Ik had dus die sample van die Oezbeekse wolf. We hebben voor iedere wolf 87, want het is weer Jan Wolf, 87 verschillende wolven gemaakt. En die kunnen dan ook weer allemaal op verschillende toonhoogtes kunnen die afgespeeld worden. Dat hangt weer allemaal van het weer af. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat het computerprogramma gaat in dat sample van dat wolf, van die wolf, en die trekt die wolf uit, of die drukt hem in, of die maakt hem laag, of die verandert de manier of hoe die zingt, dat die eerst omhoog of juist eerst omlaag gaat. Begrijp je? Dat is eigenlijk in feite wat er gebeurt. En dat, ja, dat, voor zover ik weet, is dat volstrekt uniek in de wereld. Dus ik geloof niet een ander interactief geluidsmonument wat zo in elkaar zit. We hadden toen eigenlijk alleen nog maar één probleem. En dat was die symboliek van deze wereld en de wereld aan de overzijde. We hebben het echt letterlijk genomen. We zijn naar de overkant van het ei gegaan en toen hebben we uitgeprobeerd of wanneer de wolf, de sample van de wolf, wanneer die hard zou worden afgespeeld, of je hem dan aan de overkant van het water kon horen en andersom. En het bleek dat er een delay van 2 seconden in zat. Wat op zichzelf heel erg mooi is. Hè? Want dan zou de idee over het dodenrijk en ons leven hier zou eigenlijk het mooiste worden verbeeld of verklankt. Maar het stuk kan alleen maar worden afgespeeld als er goede elektriciteit is. En als er een goed internet is. Want de meting van de apparatuur gaat via het internet. Ook die delay van 2 seconden was eigenlijk heel moeilijk om het ook precies te maken. Dus toen hebben we besloten om 1 tros speakers in de uiterste, bij de voorkant van de luifel, in de hoek te leggen. En de andere om de hoek heen van het gebouw. En daardoor heb je toch eigenlijk het gevoel dat er die ene wolf huilt en dat die andere van heel ver teruggehaald. Dus dat hele ruimtelijke effect van die 2 werelden. Ja, ik denk dat wel zo tot zeggen.
Voldoet het aan je verwachtingen uiteindelijk?
Ja, meer. Het is veel meer dan ik durfde te verwachten. Ik vind het heel erg mooi om te zien hoe het functioneert. Toen het voor de eerste keer huilde, of de tweede keer, want de eerste keer was gewoon als een opening ergens in augustus, hè, want hij huilt altijd op de 22e van de maand. Maar toen de tweede keer, want toen waren de arbeiders bezig, jongens die waren bezig aan de kade of zo, en die hoorden dat, die begonnen ook gelijk mee te loeien. En die vonden dat het op een walvis leek, geloof ik, onmiskenbaar zijn het wolven. Het object, dat provoceert op een bepaalde manier ook. Mensen die stoppen of die gaan kijken, waar komt het nou vandaan? Ze beginnen aan elkaar te vragen, wat is het? Vind ik er heel goed aan. En wat voor mij heel erg leerzaam is geweest, is na te denken over het feit dat een stuk wat je maakt, dat dat niet noodzakelijkerwijs in het concertgebouw gespeeld hoeft te worden of in dat muziekgebouw, maar dat dat een heel mooi podium kan hebben als het buiten is en dat dat niet gecomponeerd is voor 1 specifiek concertpubliek, maar voor iedereen die langskomt. Ja, iedereen kan het begrijpen. Je hoeft helemaal niet de enige voorkennis van muziek te hebben. Het is een raar stuk. Die gekke boot die dan er doorheen toetert als het ware. Maar het appelleert wel heel erg aan basale dingen voor mensen. En dat klopt ook, omdat het is in feite de vorm van een call. Wat wolven doen. Dus de ene wolf die roept naar de andere om contact te maken. Om te zeggen, waar ben je, waar zit je? Dat is natuurlijk, in de menselijke cultuur is het ook heel belangrijk. Zoals menselijke taal is ontstaan. Zo is het contact tussen mensen ook ontstaan. Met calls, met signalen naar elkaar roepen. Dat was een soort van impact die ik van tevoren niet kon voorstellen. En wat er leuk aan is dat ik het heel systematisch en consistent en bijna abstract gemaakt heb. Hè? Zoals ik je heb laten zien met al die getallen. En ja, dat klopt gewoon, daar is geen spel tussen. Maar het is heel mooi als het dan af is en het klinkt, dat het blijkt dat het juist heel erg appelleert om aan allerlei onderbuikgevoelens. Aan allebei hele diepe menselijke dingen.
Deze uitzending is nog niet voorbij. We gaan door in de podcast. De Huil van de Wolf. Met interviews met Olga Zuiderhoek en Maarten van Boven. Ook te horen alle wolven van de afgelopen 2 jaar. Je kunt deze uitzending vinden op de MVS Facebookpagina, mijn socials van Harold Tiegatte of op Mixcloud onder dezelfde naam. Bedankt voor het luisteren en volgende maand is er weer een Studio 45.
Dit was MVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.mvs.nl. MVS Gay Station.